Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 22 en daarvan het 6e en het 12e vers. Psalm 22 vers 6, wees dan mijn hulp. Houd u niet ver van mij, mij prang de nood, benauwdheid is nabij. En het 12e, gij die God vreest, gij allen prijst de Heere, dat Jacob staat zijn grote naam vereer. En wat er verder volgt in het 6e en het 12e van Psalm 22. Wij doen geloofsbeleidenis met vraag en antwoord 39 van onze catechismes en zingen daarna Psalm 42, vers 4. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Psalm 42, vers 4. Nadat wij geloofsbeleidenis hebben gedaan met zondag 15, vraag en antwoord 39 van onze catechismes. Daar beleiden wij als volgt. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Amen. Deze laatste bijbellezing wilde ik met u een aantal aspecten van het kruis van Christus behandelen. Wij lezen een aantal verzen uit Marcus 15, uit 1 Korinthe 1 en uit Galaten 6. Marcus 15, 1 Korinthe 1 en Galaten 6. Eerst Marcus 15, de versen 20 tot en met 25. Marcus 15 vanaf vers 20. En als zij hem bespot hadden, deden zij hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Ze brachten hem tot de plaats Golgotha, het welke is overgezet zijn de hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure, en zij kruisigden hem. 1 Korinthe 1, de versen 18 tot en met 23. 1 Korinthe 1 vanaf vers 18. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. En tenslotte Galaten 6, de versen 12 tot en met 14. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden. Alleen ik opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelf die besneden worden, houden de wet niet. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heren, wij komen u eerbiedig vragen of vanavond het woord van het kruis van Christus een kracht Gods mag zijn in ons midden. En allen die enigszins verstaan wat het betekent onder de vloek van de wet te liggen, die zullen beamen dat er een kracht Gods nodig is om van die vloek verlost te worden. Geef, Heere, dat we vanavond als schuldenaren in uw huis mogen zijn en onder de prediking mogen zitten. Mensen die niet op een goedkope manier hopen op genade, zonder te beamen dat ze de vloek hebben verdiend. Leer ons, Heere, dat kruis van de Heere Jezus bij de aanvang en bij de voortgang bevindelijk te verstaan. Zonder kruis geen zaligheid. Zonder kruis geen vergeving. Zonder kruis geen heiliging. Maar met het kruis, onder het kruis, om kruisdrager te worden. Dat is het leven van een christen. Geef ons dan vanavond wat wij nodig hebben in het luisteren en in het spreken beide. Dat we mogen verstaan wat u tot ons te zeggen heeft, zoals we hier samengekomen zijn in uw huis of thuis meeluisteren. Mogen we hemels onderwijs van u ontvangen. Dat kan alleen uw geest. En wilt u tegelijkertijd, heren, ook de tong van de prediker besturen, om in alle eenvoud en helderheid en duidelijkheid de schriftplaatsen die over het kruis gaan vanavond uit te leggen. Heere, geef ons alstublieft diepe verwondering dat er een kruis gestaan heeft. En u mogen uw gezanten met de bazuin aan de mond de wereld overgaan en dat de wereld verkondigen, er heeft een kruis gestaan. En dat kruis, dat is tot redding. Tot redding voor vervloekte zondaren. Dat is een ontzaglijk woord. Niemand is in staat om die vloek te dragen. En toch zal iedereen die het kruis kent ook iets van die vloek kennen. Heere, geef dat wij vanavond ook vanuit uw woord mogen zien en van harte mogen instemmen. Dat we dat kruis nooit achter ons kunnen laten. Omdat het leven van de heiliging een voortdurende strijd is. En dat heiliging alles te maken heeft met het deel hebben aan Christus. Te leven uit hem. O, zoudt u zo, Heere, het kruis willen verheerlijken. Jood en Griek, godsdienst en wereld hebben hun kritiek op het kruis. En zolang wij overeind kunnen blijven, delen wij in die kritiek. Maar geef dat vanavond uw woord gezegend mag zijn voor het eerst of opnieuw. En dat we met diepe verwondering en met tranen in ons hart dit gebouw zullen verlaten of thuis zullen mijmeren. In het kruis van de Heere Jezus Christus zal ik eeuwig roemen. Daar kan geen wet mij meer verdoemen. Getrouwe Heere, zou u zo willen betonen dat u vanavond van ons af weet? Wil het onze kinderen leren, onze jongeren? En mag deze laatste bijbellezing van dit seizoen net zijn als het laatste van Simsons leven. Toen werden er meer Filistijnen gedood dan in heel zijn leven. Dat er vanavond meer bekeerd mogen worden dan ooit tevoren. En dat uw kinderen meer de kracht van het kruis mogen verstaan dan ze ooit hebben verstaan. Opdat we in u de Heere mogen eindigen. Ontfermt u zich zo over ons allen. Zegen ons met uw onmisbare zegen. Neem onze gedachten gevangen onder uw woord. Dat bidden we u. Niet uit verdiensten. En doe ons dat ook beseffen. Of dat het een verwaardiging zal zijn dat we hier onder uw woord mogen zijn. Alleen. alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 38 en daarvan de versen 3, 4 en 8. Psalm 38, de versen 3, 4 en 8. We hopen vanavond wat meerdere teksten langs te lopen. Ik lees u alleen uit Markus 15, vers 21b. Markus 15, vers 21b, deze woorden, dat hij zijn kruis droeg. Tot zover. We letten dan vanavond in de eerste plaats op het kruis en de vloek. In de tweede plaats letten we op het kruis en het kruisigen. In de derde plaats letten wij op het kruis en het kruisdragen. Dus ten eerste het kruis en de vloek. Ten tweede het kruis en het kruisigen. Ten derde het kruis en het kruis dragen. Het kruis was als doodstraf onder het Oude Testament onbekend. De Joden kenden de doodstraf door middel van steniging en niet door middel van het kruis. Wat je wel onder het Oude Testament tegenkomt is dat een misdadiger die de doodstraf had ondergaan, dus al gestorven was, vervolgens nog op een houten paal gespietst werd. Als een afschrikwekkend beeld. En vanaf die paal, vanaf dat hout, komt dus wat Paulus zegt in Galaten 3, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Want het is frappant dat hetzelfde woordje paal, kruis, in het Grieks hetzelfde woord is. Dus als iemand, zo is dat in de ogen van de Heere, op zo'n paal gespitst werd onder het Oude Testament, die was van God vervloekt. En als later de Heere Jezus niet als een dode misdadiger aan het kruis hangt, dan is hij ook van God vervloekt. Maar heeft u inmiddels wel in de gaten wat er gebeurt? Onder het Oude Testament hing zo'n dode misdadiger aan het hout. Dat betekent, de vloek die daardoor afgebeeld werd, die doorleefde hij niet meer aan deze kant van het graf. Maar de Heere Jezus hangt levend aan het hout en in de vloek. Dat betekent dat de Heere Jezus in zijn volle bewustzijn, en mede daarom lazen we uit Markus dat hij die mirre niet wilde drinken, die bedoeld was tot verdoving, dat de Heere Jezus dus in het volle bewustzijn de vloek van God heeft doorleefd. Toen hij uitriep aan het einde, het is volbracht, toen wist hij wat hij volbracht had. En toen besefte hij wat hij daar zei. Werkelijk de volle toorn van God heeft hij gedragen. En dat hij in de volle bewustwording dat gedaan heeft, vertelt ons vanavond dat hij die volle vloek heeft weggedragen. Anders had hij niet kunnen zeggen: het is volbracht. Wat een dierbaar evangelie. Klinkt er reeds vanuit die vloekdragende borg. Daar is nu werkelijk geen kruimelvloek overgebleven dat die gedragen zou moeten worden door mensenkinderen die door het geloof één zijn met de Heer Jezus. Geen mens kan peilen wat Jezus in het volle besef geleden heeft op het kruis. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Betekent dat woordje vloek? Wie vervloekt is, die is van God verworpen. En daarmee een prooi van de duivel en van de hel en van de macht der duisternis en van de dood. De Heer Jezus heeft die eeuwige verlating in die 3 uren doorleefd. Dan is hij een prooi geweest, een speelbal van de dood en van de duivel en van de hel. En hij heeft gezocht naar troosters, maar ach, er was er geen. De vloek houdt in de uiterste verlating. Geen enkele vertroosting van de hemel. Waarom deed God dit? Waarom liet hij zijn zoon door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis nagelen? Om 2 redenen. God haat de zonde. God haat elke verkeerde gedachte. God haat elke verkeerde daad. Het tweede, omdat God zondaren bemint. Daarom maakte hij zijn eigen kind tot zonde. En zo zien we de vlammen van Gods toorn branden op het vloekhout op Golgotha. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, schrijft Paulus aan de Galaten. Hij hang daar. Wat wil die plaats ons leren? Wel dit, dat de hemel hem niet wil. Dat is het aller onzaglijkste. Heer Jezus leert ons dat die dwaze maagden aan de deur staan te kloppen. Dat ze dan te horen krijgen: Ik ken u niet. Ik ken u niet. Geloof me dat in de dagen van de zondvloed de mensen aan de ark hebben gehangen. En God had de deur dicht gedaan. Laten we het vanavond beseffen, er is nu nog een geopende deur. Christus is de deur. Hij die daar wilde hangen voor de gesloten deuren van zijn vader. Hij wil de deur zijn vanavond voor zondaren. Maar het woord drijft aan tot spoed. Dat verdommelijke vlees van ons, dat stelt uit tot morgen. Tot de morgen die misschien nooit meer komt. Wat een onzagwekkend woord. Als we straks uit de mond van die heilige God zullen horen. Ik ken u niet. Als de deur gesloten is. Hij hangt daar. Onder een gesloten hemel. De aarde hoefde hem evenmin. Niemand wilde hem. Heel de schare had uitgeroepen, kruis hem, kruis hem, weg met deze. In de hel is geen barmhartigheid. In de hel zullen we elkaar niet troosten. In de hel zal er geen verlichting zijn als je daar je vader of je moeder, je broer of je vriend tegenkomt. Integendeel. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. De aarde spot. Dat is wat. Elkaar straks in de hel zullen uitlachen. Wat ben je dwaas geweest? Dwaas geweest. De aarde spot. En de hemel toort. Daar wilde de Heer Jezus sterven. De smadelijkste en de schandelijkste dood. Naakt. Hing hij daar. Waarom? Wel, leest u maar in Galaten 3. En dan het 10e vers. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Op catechisatie hebben we daar samen bij stilgestaan. Hè? Heb ik gezegd, stel nou dat je een mooie 8 of een 9 haalt. En je komt thuis en je moeder vloekt je uit. Je zou toch stom verbazen. Maar dit is wel wat Paulus hier zegt in vers 10. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Zovelen die proberen om door goede werken het zo goed mogelijk te doen, die worden uitgevloekt. Zovelen die proberen om met de zonde te breken en de grote zonde op te ruimen en zo goed en kwaad als het gaat te strijden tegen hun zwakheden. Die worden uitgevloekt door de wet. Zovelen die goed willen doen, die hebben de wet tegen. Wat een ontzaglijk woord. Wat rekent Gods heiligheid anders dan wij doen. De Heere eist volkomen gehoorzaamheid reeds van het uur van onze ontvangenis af. De wet kan alleen maar uitvloeken. Dat is de boodschap voor de rijke jongeling. Dat is de boodschap voor de fariseer. En het waren mensen die het echt serieus meenden. God meent het ook heilig serieus. Daarom wilde Christus aan het kruis hangen. Gods wet vervloekt een ieder die het zelf wil doen. En het evangelie maakt vanavond zalig zondaren die het niet meer kunnen en ook niet meer willen zelf doen. Die uitgewerkt zijn. Die het verloren hebben. Die de moed hebben opgegeven. Die moeten belijden: ik ben een onverbeterlijk zondaar. Die moeten erkennen: het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Dat is een last. Niet te dragen. Druk mijn schouders naar beneden. Daar kun je niet meer onderuit komen. Toen ik voelde wat heiligheid. Wat eisen Gods heiligheid deed. Dan klinkt die dierbare boodschap. Christus is een vloek geworden. En dat is een volle bewustzijn. Omdat hij de ere van zijn vader beminde. En omdat hij gekomen is om zondaren zalig te maken, daarom. Ziet u, de Heere Jezus hangt niet half verdoofd aan het kruis. Hij is niet met eerbied gesproken weggespoten door de morfine, zodat hij niet meer beseft wat er gebeurt. Hij wil zondaren zalig. Die als het ware onder de puin liggen van de toren van God. Over zichzelf uitgeroepen vanwege de zonde. Christus is een vloek geworden. Daarom hebben we zo schoon gelezen. Dat Simon van Cyrene Jezus kruis droeg. Hoort u dat? Of zoals het staat ook in Johannes 19. En hij dragende zijn kruis. Zijn kruis. Zijn vloek. Zijn straf. Dat staat er. Had er niet moeten staan. Onze straf. Nee, in het volle bewustzijn heeft hij die schuld en die straf zich geëigend. Dat betekent zijn kruis. Hij heeft als het ware met een zekere vreugde dat kruis geëigend. De liefde van Christus. Had hij dat kruis niet van zich kunnen werpen? Wie kan Jezus verplichten dat hij uw mijn straf vloek op zich zou nemen? En toch kon hij het niet van zich werpen. Omdat hij zich eeuwiger aan verbonden heeft. Omdat hij eeuwig ja gezegd heeft tegen dat vloekhout. En hij draagde zijn kruis. Sommige mensen hopen op genade. Dat moet u maar niet doen. Zonder voorbij te gaan aan het feit dat wij de vloek hebben verdiend. Want alles is genade. Geen genade. En hij dragende zijn kruis. Want de Heer Jezus zegt, ik ruil met u mijn volk. Wel, is Jezus dan vanavond aan het vloekhout gestorven? Dan is er vergeving. Of zoals Psalm 130 zegt, menigerlei vergeving. Weet je wat het zeggen wil, menigerlei? Voor elke zonde, met uitzondering van de zonde tegen de Heilige Geest, maar voor elke zonde, hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden, die vuile zonde van overspel, de Samaritaanse vrouw, voor de zonde van de geldgierigheid, Levi, voor de zonde van de eigen gerechtigheid, Saulus van Tarsen. Elke zonde. Voor die verborgen zonde. Voor de boezemzonde. Voor die sterke zonde. Voor de zonde van je jeugd. Voor de zonde die je in onwetendheid hebt gedaan. Is Jezus aan het vloekhout gestorven? Dan verkondig ik u vanavond een God die gaarne vergeef staat. En als hij vanavond laat verkondigen dat hij graag vergeeft, dan klinkt daarin de uitnodiging om met uw zonden tot hem te komen. Voor het eerst of opnieuw. Want indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo maken we God tot een leugenaar. Maar indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven. Menigvuldige verlossing. De grootste van de zondaren heeft vergeving ontvangen in het dierbare bloed van Christus. Er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid van het huis van Israël. Daarom wordt het ons verkondigd. Het wordt zondaren verkondigd. Ofwel zondaren, schuldenaren, vloekwaardigen vanavond ruimte zouden hebben. Want dat is een van de betekenissen van de naam Jezus. Hij maakt ruimte te midden van die puinhoop en die chaos. U weet wel, er lagen mensen in Oldenzaal onder dat ingestorte huis. En toen is daar ruimte gemaakt. Door deskundigen. Dat is mijn Jezus. Die ik u vanavond mag verkondigen. Op deze laatste Bijbellezing. Zeer deskundig. Dat heeft een volle bewustzijn. Heeft gedragen. Zeer deskundig. Of heeft Gods geest u nog niet ontdekt dat het een puinhoop is? Misschien keurig achter een zwart pak, maar een puinhoop in je leven. De heiligste mens is nog een zondaar. Maar er wordt ons vrede verkondigd door het bloed van het kruis. Ons tweede aandachtspunt. Het kruis en het kruisigen. Het kruis en het kruisigen. Iedereen kan begrijpen en begreep ook destijds. Als iemand letterlijk gekruisigd werd, dat dat het onherroepelijke einde was. Al hing de een dan langer aan het kruis dan de ander. Maar daar kwam je niet meer levend vanaf. Dat eenmaal de spijkers je handen en je voeten hadden doorboord. En je met die touwen was vastgebonden aan dat vloekhout. Dat was één ding zeker. Daar zou je de laatste adem uitblazen. En daar zou je je leven verliezen. Dus dat is ook een betekenis van het kruis. Een onherroepelijk einde van een leven. Ja, dat is evangelie. Dat is evangelie. Een onherroepelijk einde van een leven. Want wie met Christus gekruisigd is, zegt Paulus in Galaten 2, die leeft niet meer. Die leeft niet meer dat oude leven. Die leeft niet meer in de zonde. Die leeft niet meer voor zichzelf. Nee, zegt Paulus, Christus leeft in hem. Christus leeft in hem. Dus dat dierbare kruis van de Heere Jezus Christus, als wij daar door een ware geloof mee verenigd zijn, dat heeft absolute gevolgen voor het leven van Gods kind. Ik zal er u 3 proberen uit te leggen. In de eerste plaats Galaten 5, vers 24. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Ik hoef u toch niet uit te leggen wat die bewegingen en begeerlijkheden zijn. Ik hoef u toch niet uit te leggen hoe de ogen dwalen naar het meest vuile, wat er onder de zonde te koop is. Ik hoef u toch niet uit te leggen dat dat vlees zo'n sterke begeerte kan hebben naar de goederen van deze wereld die voorbij gaat. Wat is dat een smart in het leven van Gods kind? Die bewegingen en die begeerlijkheden van het vlees. En nu zegt de apostel, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist. Zou je vanavond niet uit de volheid van je gemoed eerst zeggen, was dat maar waar? Was dat maar waar? Is waar? Maar was dat maar waar? Want het lijkt wel of die bewegingen en die begeerlijkheden alleen maar sterker worden in mijn leven in plaats van minder. En u zei net, het kruis, dat betekende het onherroepelijke einde van een leven. Ik ellendig mens. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat wordt uitgesproken door een geoefend man. Een apostel met veel genade. Die al jaren op de weg der genade wandelt. Was maar waar. Die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en de begeerlijkheden. Kunnen wij daaruit leren? Lieve mensen, luister vanavond. In de eerste plaats, geen heiliging zonder Jezus. Ik heb zondag gezegd en die week ervoor volgens mij ook al. Wij moeten, we kunnen niet eerst breken met de zonde en vervolgens tot Christus de toevlucht nemen. En dat kan naar ontvangen genade evenmin. Wij overschatten onze krachten. Wij denken dat we nog beter zijn dan dat ons vlees gans verdorven is. Zonder Jezus geen heiliging. Het is wel goed om burgerlijk fatsoenlijk te leven, dat wil ik niet zeggen. Maar niemand meende vanavond dat hij met een burgerlijk eerbaar leven toch nog iets zou kunnen opwekken bij de Heer. Wel nee, vervloekt hebben we net gehoord. Als wij niet van de Heere Jezus zijn, dan zijn die kwade bewegingen ook niet gekruisigd. Die vuile begeerlijkheden niet gekruisigd. Dus wat leert Paulus hier in Galaten 5? Dat nieuwe leven, dat hangt niet af van mijn doen. Want dat is de grote valkuil die gemaakt wordt. Die zegt, ik moet mijn vlees kruisigen. Maar dat staat er niet. Het is zo'n valstrik dat je denkt van, als je nou van de Heer Jezus bent, dan ga je je vlees kruisigen. Want het schijnt in de actieve vorm te staan. Weet je wat Paulus nou zegt? Die van Christus zijn. Die hebben het vlees gekruist. Met de bewegingen en de begeerlijkheden. Dus dat nieuwe leven, dat hangt niet af van mijn werken, maar of wij Christus toebehoren. Daar gaat het om. Dat ik het eigendom ben van de Heere Jezus en dat ik weet dat Hij mij gekocht heeft met de prijs van zijn dierbaar bloed. En als u nou vanavond niet zijn eigendom bent, dan vraag ik u, hoe komt dat? Waarom niet? Zou dat liggen aan de Heere Jezus? Nooit en te nimmer. Nooit en te nimmer. Dat hebben gekruisigd, dat is geen daad van de gelovigen. Maar een kind van God is met Christus gekruisigd. En als u dan toch die actieve vorm wil hebben, zij hebben hun vlees gekruisigd toen zij met Christus gestorven zijn. Dat moet u thuis maar eens lezen. Galaten 2 vers 19 en 20. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben met hem gestorven. En toen ik met hem stierf. Toen ik door het geloof die dierbare Heer Jezus mocht omhelzen. Toen heb ik mijn vlees gekruisigd. Toen ik opgehouden heb om te proberen door de werken der wet zalig te worden. En het eens geworden ben om zalig te worden door het kruis van Christus alleen. Toen heb ik mijn vlees met al zijn begeerlijkheden gekruisigd. En tegelijkertijd gaat de strijd dagelijks door. Want het nieuwe leven wordt niet gekenmerkt door volmaaktheid, maar door strijd. Dus één ding is zeker, en dat is de troost vanavond voor Gods volk. Wie aan dat kruis is gespijkerd, dus wie met Christus is gekruisigd, die heeft opgehouden te leven. Lang dat duurt. Ja, de een die hing daar langer aan het kruis dan de ander. Dat is waar. De is levenslang. Dat is waar. Maar in principe is die oude mens dood. Dat is het evangelie van het kruis. Wie door het geloof op Jezus ziet, die mag vanavond verkondigd worden. Al voelt u het tegenovergestelde, hebben hun vlees gekruisigd. Dat is geen heerlijk woord. Als de bewegingen en de kwade begeerlijkheden in je boelen. Wat de Heer Jezus heeft mogen zien. En wie op hem zit, zoals de slang verhoogd is aan het kruis. Die hebben het vlees gekruist. Daar is nog iets. Dat hebben we gelezen in Galaten 6 vers 14. Maar het zij verre van mij, zegt de apostel, dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Door de gekruisigde Christus is de wereld voor Paulus gekruisigd en Paulus voor de wereld. Wat betekent dat? Wel, zodra het bloed van de Heer Jezus op je hart gesprenkeld wordt, is de wereld voor je dood. Evenzo vaak ik door het geloof op de Heer Jezus zie, is de wereld voor mij dood. Geen aantrekkingskracht, geen verleiding. Voor Jozef was op dat moment de vrouw van Potifar dood. Geen lust, geen begeerte, geen verlangen tot de zonde. En daarom heb ik van me vanavond gezegd, geen heiliging zonder Jezus. Alleen die bloedende zaligmaker bewaart voor de zonde. De wereld is mij gekruisigd. Paulus bedoelt hier ook die godsdienstige wereld. Paulus bedoelt hier ook dat je soms nog een beetje hoop hebt uit een traan. En dat je wat goed hebt kunnen kerken of misschien wat hebt gezongen vanuit je hart. Die is mij gekruisigd. Ik roem alleen maar in het kruis van Christus, meer heb ik niet. Maar ik heb er ook genoeg aan. Mijn gerechtigheid kan voor God niet bestaan, maar mijn Heer Jezus heeft de vloek weggedragen. Maar het is ook andersom. Werkelijk door het geloof op de Heer Jezus mag zien. Ja, toen is Saulus van Tarsus uitgeworpen uit de synagoge. Hij is als het ware doodverklaard door de godsdienstige wereld. Hij hoorde niet meer bij het jodendom. De wereld hoef je niet meer als je de gekruisigde mag aanprijzen en de godsdienst evenmin. Dus de wereld kruisigt mij ook. Dan tel je niet meer mee. Als je op je werk en helaas ook in de kerk de gekruisigde aanwijst. Het geeft niet. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van de Heer Jezus Christus alleen. Paulus is uitgeworpen en overal door de Joden vervolgd. Maar hij schrijft aan de Hebreeën: kom. Laat ons dan uitgaan, buiten de legerplaats, waar de godsdienst was, waar de offers gebracht werden, waar gebeden werd, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En dan is er nog iets in Filippenzen 3 vers 18. Daar zegt de apostel, velen wandelen anders. Ik zeg het wenende. vertelt Paulus daar. Hij zegt, wenen dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. In het verband daar in Filippenzen 3, dan zegt hij een vers verderop, onze wandel is in de hemel. En die velen die anders wandelen, die wandelen met hun beetje godsdienst op de aarde. Zie je wel hoe rechtvaardig ik ben? Zie je wel welke ijver ik voor de Heere heb? Zie je wel hoe serieus ik leef? Paulus zegt, ze zijn vijanden van het kruis van Christus. We gaan naar ons laatste aandachtspunt. Het kruis en het kruis dragen. Wat hebben we gelezen uit Marcus 15? En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Laten wij nooit vergeten dat aan het kruis van Christus, kruis dragen, onlosmakelijk is verbonden. Kan niet anders. Onlosmakelijk. Maar u moet wel goed beseffen wat hier gebeurt bij Simon van Cyrene. Hij wordt gedwongen om het kruis achter Christus te dragen. Dat betekent niet dat de Heere Jezus zijn kruis heeft afgestaan en dat op de schouders van Simon heeft gelegd. Nee. Het was juist de eeuwige liefde van Christus om dat kruis in de plaats van zondaren te dragen. Maar hij laat de zijne er wel in delen. Dus er staat vanavond niet dat Simon van Cyrene dat hele kruis van de Heere Jezus heeft overgenomen. Dat doet Jezus nooit, nooit, nooit. Hij draagt dat kruis in de plaats van de zijne. En het kruis zal hem straks dragen in de plaats van de zijne. Om zo de vloek en de toorn van God weg te dragen. Heer Jezus draagt die dwarsbalk, het zwaarste. En dan achter de Heer Jezus wordt Simon verwaardigd om het uiterste van dat langste stuk van het kruis te dragen. Dat, hè? Dat is kruisdragen. Dat is kruisdragen. Dat oude leven van ons, dat moet nu voortdurend gekruisigd worden. Of je zou ook kunnen zeggen, de christen moet erin geoefend worden. Daarom zegt de Heere Jezus in Lucas 9, vers 37, vers 23. En hij zeide tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Dan gaat de vloekdragende borg en dan dagelijks dat uiterste van het kruis. En zo achter de Heere Jezus aan. Waarom? Waarom legt de Heere nu, terwijl zijn zoon het kruis heeft gedragen, toch een kruis op? Waarom zegt de Heere Jezus, zo iemand achter mij wil komen die verloochent in zichzelf? En nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Wel, dat komt omdat ik de strijd heel gauw moe ben. En omdat ik erachter kom dat ik straks toch eigenlijk nog wel een klein beetje van de zonde houd. En dat ik net als de Israëlieten niet ten bloede toe heb tegengestaan. En al die inheemse volkeren uitroeien. zodat ik er straks toch weer mee te maken krijg en ze me tot een valstrik worden? Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En ik heb zoveel eigenliefde. Daarom is aan het kruis van Christus, het kruisdragen, onlosmakelijk verbonden. Als Christus voor ons de vervloekte kruisdood is gestorven, dan behoren wij ons kruis vrolijk, blijmoedig te dragen. Weet u, ik vind het soms al zo'n wonder dat ik niet in opstand kom. Maar om u te zeggen, welkom kruis, dat moet ik nog leren. Om nu vrolijk het kruis te dragen, daar ken ik nog heel weinig van. Toen de apostelen gegeseld werden door het Sanhedrin en ze kwamen terug in de gemeente, toen waren ze blij, hun gezichten straalden. Omdat ze waardig geacht waren om zijn naams wil smaadheid te lijden. Weet u wat ik veel beter versta? Wat stond in Marcus? En zij dwongen ene Simon van Cyrene. Door die soldatenhanden wordt Simon in zijn kraag gepakt en gezegd, onder het kruis. En als God mij niet onder dat kruis brengt, dan zal ik het niet dragen. Maar die hij lief heeft, kastijdt hij. En hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. En toch is het goed om te leren om dat kruis vrolijk te dragen. En toch is het goed om vanavond in ons hart te besluiten dat we achter hem aan willen gaan. Waarom? Dat heeft Mozes gezien. Mozes zag op de vergelding van het loon. Natuurlijk had Mozes geen zin om 40 jaar lang met dat eigenwijze volk door die stoffige woestijn te gaan en uiteindelijk zelf nog buiten het beloofde land te moeten blijven. Maar Mozes zag op de vergelding van het loon. Zie dan op de Heer Jezus, die daar zit aan de rechterhand van zijn vader en die met eer en heerlijkheid is gekroond. Zie dan hem, hoe hij is ingegaan en de poorten omhoog gegaan en hij eer en heerlijkheid heeft ontvangen. Mag ik het zo zeggen? Soortgelijk loon is weggelegd voor allen die wettig hebben gestreden. Dat zegt Paulus. Voorts is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid. Daar mocht Paulus op zien. En toen hij die kroon zag, toen verbleekte de dood. Toen verbleekte de dodencel. Toen verbleekte de arena waar hij omgebracht is. Dat doet het geloof. Geloof zit op Christus. Geloof wandelt in de hemel. Geloof zegt, ik ben al thuis. Daarom, hoe zegt Paulus dat? Het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Nog een keer, als ik de kroon zie, dan verbleekt het kruis. Nog maar even, een verdrukking van 10 dagen. Eeuwig in de bruiloftszaal thuis te mogen komen. Zo iemand achter mij wil komen, achter Jezus aan. Dat betekent, de Heer Jezus vraagt heel eenvoudig om hem voorop te laten gaan en hem je leven te laten leiden. Dominee, soms moet je keuzes maken, dat is zo moeilijk. Ontvang maar elke dag zoals hij. Ja, maar dominee, je hebt toch ook je verantwoordelijkheid? Ja, ja, zeker. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Wat is dat zelfverloochening? Weet je niet een beetje uit eigen ervaring dat je eigen ik een God is? En dat die God hier van binnen denkt dat hij zo wijs is dat hij zijn eigen wegen wel kan bepalen? En dat die God zo eigenwijs is dat hij niet wil luisteren? En dat hij boven God wil staan? Weet je wat nou zelfverloochening is? Dat God God is in je leven. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid. Al wat hij doet. Zelfverloochening, dat is niet meer vragen, waarom doet u dat, Heer? Zelfverloochening is, mijn ziel is immers stil tot God. Achter hem aan, om het kruis te dragen. Kruisdragers leren hoezeer het eigen ik nog in hen aanwezig is. Daarom hebben kruisdragers dagelijks het kruis van de Heere Jezus nodig. En nu zie ik het. Zie het ook. En zij dwongen ene Simon van Cyrene dat hij het kruis droeg. Wat is die lieve Simon dan dicht bij de Heere Jezus? En dan ziet hij zijn Jezus met het zwaarste deel, de vloek. En dan zijn de bewegingen en de begeerlijkheden van Simons vlees gekruisigd. En elke keer als dat vlees beweegt en de begeerlijkheid naar boven komt. Ach, moet je zien, je kruisdrager bent zo dicht bij de vloekdragende borg. De vloek is weggedragen door mijn meester, door mijn zaligmaker. Dus waarom legt de Heer nu een kruis op? Waarom? Niet met kwaaie bedoelingen. Hij slaat niet uit lust op plagen, maar opdat we heel dicht bij de Heer Jezus zouden zijn. En blijven bij dat geheim van de rechtvaardiging van de goddeloze. Want daar kan ik ademhalen. Nergens. Nergens. Anders. En wie zo met de Heere Jezus het kruis leert dragen, die zal ook met hem verheerlijkt worden. Kom kruisdragers, hoe lang weet ik niet. Uiteindelijk, vergeleken bij die eindeloze eeuwigheid, we zijn er bijna. Amen. Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Psalm 17, vers 3.
Thank you.
eindigen wij met gebed. Als we het maar goed zien, dan danken we u ook voor het kruis. Want het houdt ons in het spoor. Achter Jezus, de vloekdragende kruis, borg aan. Dat is nou het mooiste leven. Zo dicht bij de Heere Jezus. Zo dicht achter hem aan. Hij baant de weg. En als de vijanden komen, dan slaat hij ze er neer. En hij weet alle onkruid en alle doornen en distelen weg te kappen en een weg te banen. Wat is het toch eenvoudig. Achter Jezus aan. Als het goed is, dan gaan we het onderweg leren. Het is door u alleen. En daarom u ook alleen de lof, de eer en de aanbidding. En dank, Heere, voor alles wat u gaf in het onderwijs uit Salomo en ook vanavond. Laat uw volk erdoor gesterkt zijn en zondaren zijn opgeroepen om te komen tot die God die graag vergeeft. Zegen zo uw woord, tot lof en eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveins des Heren werd betrachten. 119 vers 1. 119 vers 1. Ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.